Het is het
beleggerspanel.
Het is het bestuur van maritiem dienstverlener Boskalis niet gelukt om groot aandeelhouder Hall ervan te overtuigen een hoger overnamebod te doen. Misschien hebben ze het niet eens geprobeerd. En Tesla-topman Elon Musk zegt dat zijn bedrijf genoodzaakt is om een tiende van de medewerkers te ontslaan. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Wim Zwanenburg van Stroef en Lemberger en Arend-Jan Kamp van IEX Media. Welkom, heren.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik begin voor het echte vuurwerk natuurlijk met jullie laatste transactie. Arend-Jan, stel me niet teleur. Stel er weinig voor.
Vuurwerk? Ik heb gisteren de AX gekocht, maar dat doe ik iedere maand. Ja. Dat is een automatische order, dus dat is helemaal niks spannends aan.
Wanneer heb je voor het laatst iets niet automatisch gedaan?
Ik ben bezig op de daling een positie in ASML op te bouwen. Dus iedere keer als er weer een 10% afgaat of wat dan ook, dan pik ik weer een plukje op.
Dan moet je het goed in de gaten houden, hè?
Sowieso. ASML gaat sowieso altijd heel hard. De kans doet zich altijd maar een paar uren hooguit voor. Dus je moet wel inderdaad wel opletten.
Dat bedoel ik.
Ja, dat is inderdaad waar.
Wim. Jouw laatste transactie.
Dat is wat meer specifiek. Wij hebben zeg maar zogeheten referentieportefeuilles bestaande uit Amerikaanse en Europese aandelen. En daar hebben we een transactie gedaan. We hebben Merck, een Amerikaanse farmaceut, verkocht. Want die zat heel dicht bij zijn top. Weinig potentieel meer als je keek naar de consensusprijstarget van analisten. En ook als je keek naar de winstvooruitzichten. Nou, dit jaar hebben ze wel weer even een forse opleving. Met een goed lopend medicijn op het gebied van oncologie. Maar voor volgend jaar ziet het er wat matig uit en valt er toch weer terug. En daar hebben we voor in de plaats gekocht. Een Amerikaans ander fonds. Niet een branchegenoot, maar een fonds dat heet Generic. Ticker is GNRC. Misschien nog nooit van gehoord. Ik zie
Ik ken het ook niet.
Toekijken.
Ik was trommel aan het rosselen.
Het is een fabrikant van energieoplossingen, van generatoren tot en met stroomopslagapparatuur. Gaat natuurlijk steeds meer overgeschakeld worden op wind en op zon. Het is niet altijd beschikbaar. Dan wil je noodaggregaat beschikbaar hebben. Bijvoorbeeld ook bij datacenters, maar ook in huishoudens. En bovendien in de VS, waar 85% van de omzet wordt behaald, die bij elkaar toch een kleine 4 miljard is. Ja, op lange afstanden is de levering van stroom niet altijd zo bedrijfszeker als hier bijvoorbeeld in West-Europa of in Nederland.
Lijkt dat bedrijf op Alfa, als ik je mag even snel mag onderbreken, zoals ik hoor? Lijkt het een beetje op Alfa, uit Almere?
Niet helemaal. Maar, want ze hebben echt een heel breed scala. Maar je kan het zeker ook wel in de clean energy sfeer.
Betaal je er niet al snel te veel? Want daar ligt ook een bubbel
dat is
om
het
de
punt,
hoek.
Afgelopen
jaar. Ja, Alfa staat op een all-time high zelfs. Ja.
Nou, dat gold niet voor Generic. Dat is recent toch wel behoorlijk teruggevallen dit jaar. Zoals met veel groeiaandelen. Maar we denken dat die trend toch ook naar clean energy enzovoort. En de omschakeling, de transitie waar het bedrijf zit, dat die consistent, persistent is. Dus wij zagen daar een hele goede groeimogelijkheid in. De winsttaxaties die werden verhoogd. De outlook is heel positief. En als je kijkt naar daar de analistentaxaties, die liggen gemiddeld ruim 30% hoger boven de huidige koers.
We gaan naar iets wat niet verhoogd is, namelijk het bod van Hall op Boskalis. Hall is al groot aandeelhouder van Boskalis, overigens. Voor de volledigheid ook eigenaar van de FD Media Groep, het moederbedrijf van BNR. Het deed in maart een bod op Boskalis en daarmee werd Boskalis geschat op zo'n 4,2 miljard euro. Het bestuur legt nu dat bod neutraal voor aan de overige aandeelhouders. Arend-Jan, nog even voor de volledigheid. Dat is wel een zeldzaamheid. Dat komt niet zo vaak voor.
Nee, inderdaad. Ik denk dat CEO Peter Badowski van Boskalis, die heeft een naam, je kent hem zelf ook, hij heeft hier regelmatig gestaan.
Omdat hij er al zo lang zit, is hij hier ook regelmatig geweest.
Maar die is zeer uitgesproken en die durft beestjes altijd wel bij zijn naam te noemen. Nou, dit keer niet. Inderdaad, vorige week, na 3 maanden na het bod, kwam eindelijk Boskalis met een advies. En het was iets van letterlijk, het was een interessant bod, maar niet uitdagend. Een laffer persbericht heeft de heer Badowski denk ik nog nooit geschreven. Hij kan denk ik ook niet anders. Hall heeft al 50% van Boskalis. 50,48 om precies te zijn. Dus hij schippert eigenlijk al tussen die twee kampen aandeelhouders, als ik ze zo mag noemen. Half wat natuurlijk zo min mogelijk wil betalen. En die andere aandeelhouders die natuurlijk nooit genoeg hebben.
En zo'n andere aandeelhouder, Je wist het misschien niet van tevoren, maar het staat hier gewoon in de studio. Ja, Tim Zwanenburg.
Ik vind het echt Hollandse glorie, een mooie, mooie maatschappij. Maar helaas met een zeer teleurstellend rendement. Ik heb ook inderdaad nog een heel klein belangetje in dat fonds. Maar goed, als je kijkt de afgelopen 10 jaar... heeft het inclusief dividenduitkeringen bruto nog nauwelijks 5% rendement per jaar gemaakt. En dat is eigenlijk wel echt heel teleurstellend. En dat is nog inclusief, zeg maar, die recente koersstijging nadat het bod werd gedaan. En dat was 28% hoger dan de toen geldende koers.
En hoe kan dat dan? Want als ik hem ontvang, dan ontvang ik meestal een topman, blakend van zelfvertrouwen. Operationeel ziet het er goed uit. Het orderboek is goed gevuld. Toonaangevende projecten.
Fantastisch. Het orderboek was nog nooit zo goed gevuld. En als je kijkt,
is meer waar dan het fonds. Ja.
Als je kijkt inderdaad naar een aantal trends. Hè. Ze zitten natuurlijk in de offshore, in de havens aanleg. De aanleg van windparken op zee. Daar zijn ze allemaal bij betrokken bij dat soort projecten. Maar het is toch een beetje, laat ik zeggen, de natte aannemerij. En je neemt projecten aan, je doet biedingen. En dan achteraf blijken de kosten wel eens wat hoger uit te vallen en de marges onder druk te staan. En ja, wat kan HAL ermee doen? Dat is een investeringsmaatschappij. Die kunnen het niet echt toevoegen, niet echt synergie bereiken met, zeg maar, andere bestaande werkmaatschappijen. Dus wat gaan die doen? Die gaan mogelijk toch zeer in de kosten snijden. En dan loont het niet voor, laat ik zeggen, de top van het bedrijf om daar al te veel tegen te strippelen.
Nou,
want dan
word je zelf het eerste slachtoffer. Snel in de kosten snijden? Want ik dacht dat vrij veel zaken in ieder geval ook op de korte termijn bij het oude bleven.
Het is maar hoe je het noemt natuurlijk. Ik bedoel, HAL is erg van de doorrekenen tot ver achter de komma. Dat blijkt ook wel, uit dit bod. En ik denk dat het heel goed kan. Ze zullen niet nalaten om kosten te besparen. Ja, synergie. Ja,
als het orderboek al zo goed gevuld is, wat kan je nog meer doen? En ja, om het rendement dan te verhogen, zou je er meer uit moeten persen. Ja, dat betekent onvermijdelijk toch ook wat in de kosten snijden. Hier en daar de franje wegsnijden. Nou, en ja, dat oogt allemaal niet zo plezierig. Dus bij de overname worden dan geruststellende bewoordingen gebruikt. Maar ja, ik kijk een beetje met leedwezen toe, eerlijk gezegd.
Ja, HAL heeft natuurlijk wel enorm veel geld, hè, door die verkoop van Grand Vision. Het kan zijn dat ze misschien nog een partij in die sector op het oog hebben. Of op de beurs wordt ook gefluisterd. Ja. Misschien willen ze Fugro wel hebben. Hè, een jaar of 8 geleden heeft Boskalis al serieus poging gedaan Fugro over te nemen.
Topman van Fugro is hier morgen het gast. Ik zal het hem even vragen.
Oh, of hij nog contact heeft gehad met HAL toevallig of zo. We horen het graag.
Ik ben weer de slachtoffer.
Het is overigens het beste Nederlandse aandeel dit jaar. Dus ik snap wel dat hij wel kan.
Ja, dat wil hij meestal wel. Ja, zeker. Ja. Ik snap het ook wel. Nog even hoe deze gang van zaken nu verder zal verlopen. Want je moet toch ook wel, dan komen we bij het dossier van vandaag, je moet wel voldoende stukken hebben natuurlijk om dit helemaal door te kunnen voeren, toch? Of zie ik dat verkeerd? Als er mensen zijn die echt niet kunnen leven met het bod.
Nee,
dan,
kijk, het kan zijn dat er een restant op de beurs genoteerd blijft, maar dat het een volstrekt illiquide aandeel is waar verder weinig in gebeurt als jaarlijkse dividenduitkering. En dan mag je nog de aandeelhoudersvergadering bezoeken. Maar meestal is dat niet zo interessant voor beleggers. Dus die zullen er dan toch waarschijnlijk afscheid van nemen. Ja. En ja, bij een bod, biedingenstrijd, dat is niet aan de orde. Je hoopt er altijd op als er een bod wordt gedaan. Ik weet een aantal beleggers die er eigenlijk met een zekere opluchting naar die 28% koersstijging afscheid van namen. Dachten van, nou, dit is nog, komen we nog goed weg. Maar ja, voor aandeelhouders is het helaas een teleurstellende affaire geweest.
Met de actualiteit van vandaag doelde ik op dat andere bedrijf dat van de beurs gehaald zou worden. We komen daar later in het programma nog even op terug. Maar Accel en KKR zijn inmiddels ook met elkaar ook bijna verwikkeld in hoe het nu verder moet. Want aandeelhouders die accepteren dat bod van KKR niet.
Nee, maar dat is wel een groot verschil bij Boskalis. Waar HAL natuurlijk het eigenlijk al voor te zeggen heeft met die ruim 50%. En bij Accel heb je natuurlijk als kleine aandeelhouder het voordeel dat je een grote ASR mee hebt. Die verzekeraar die gewoon echt boos is over dat bod. En ze vinden het geen manier van doen, zoals het gegaan is. En ja, daar sta je al een stuk sterker, denk ik. Ik denk inderdaad bij HAL. HAL is goed in twee dingen. Die kunnen heel goed rekenen. En ze hebben eindeloos geduld. En meer geduld dan dat u dat hebt als kleine aandeelhouder. Dus Ik weet niet hoeveel sommen uitgekomen van wat Boskalis nou waard is. In het persbericht werd geschermd precies met het overnamebod, uiteraard. Er zijn ook sommen voorbijgekomen van ABN AMRO van ik meen zelfs 48 euro. Aantal op 38. Nou, die gaat u echt niet krijgen. Dat gaat Hal echt never nooit betalen. Ik denk dat u blij mag zijn als u die 2 kwartjes dividend terugkrijgt die er net uit zijn gegaan.
Arend-Jan Richter geven direct tot de luisteraar in de plek van... Nee, dat mag van Boskalis. Okay. We gaan naar het tweede deel van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Te gast is het beleggerspanel Wim Zwanenburg, Arend-Jan Kamp. En ons onderwerp van gesprek is Elon Musk. De Tesla-topman zegt genoodzaakt te zijn om 1/10 van de medewerkers te ontslaan. Blijkt uit een interne mail die ook is ingezien door Reuters, het persbureau. En de aanleiding van die aangekondigde ontslagronde is het superslecht gevoel dat Elon Musk heeft over de economie. Een very bad feeling. De vertaling is correct, Wim. Heeft dit vooral met het sentiment te maken of speelt het toch onder de motorkap van Tesla iets anders?
Nou, hij is natuurlijk niet de eerste, de beste. En hij heeft inderdaad wel, hij voelt de polsslag van de wereldeconomie met vele maatschappijen waar hij actief is, natuurlijk Tesla en ook in de ruimtevaart. Maar goed, ik denk dat het echt wel sentimenteel is. Maar hij is niet de enige. We zagen vorige week ook Jamie Dimon van JP Morgan bijvoorbeeld. En andere CEO's die waarschuwden. Maar we zitten in een hele moeilijke fase. Veel CEO's die voelen zich nu op glad ijs. We zitten nog steeds eigenlijk in de hersteltijd na de coronaperiode. We hebben nog allerlei disrupties van onderdelen. Dus men voelt zich gewoon onzeker. Maar voor het merendeel van de ondernemingen, beursgenoteerde ondernemingen, is het orderboek, dat hadden we net ook even bij Boskalis, maar ook bij tal van andere maatschappijen, grote big tech enzovoort, is het orderboek gewoon heel goed gevuld. We zitten in een transitiefase. En om op dit moment personeel te gaan ontslaan, nou, met die krappe arbeidsmarkt, je bent ze zo kwijt, inderdaad.
Wat zou jij denken? Wat zou jij Elon Musk adviseren? Toch zijn gevoel volgen? Of denken, wat Wim zegt, de lange termijn, je moet die mensen eigenlijk aan boord houden.
Elon Musk moet vooral zijn gevoel volgen, maar een bedrijf kan je alleen maar besturen door niet van je gevoel, maar van laatste cijfers uit te gaan.
En geven die cijfers ook aanleiding om in te grijpen?
Op dit moment niet. Maar ik bedoel, Elon Musk die spreekt nog wel eens wat meer mensen dan wij dat doen, denk ik. En hij heeft natuurlijk ook heel goede contacten daar in China, Shanghai. Die fabriek die daar van hem staat, met die lockdowns, et cetera. Ik denk dat hij wel een heel goed gevoel heeft van hoe het met de supply chains, et cetera, staat.
Hoe moeten beleggers hierop reageren? En dan denk ik aan ons gesprek dat wij vorige week voerden over TomTom. Hele andere orde, begrijp ik. Maar toen zei jij wel, ja, reorganisatie, dat is misschien geen goed teken, want de dingen gaan dan misschien niet zoals gewend en gewenst. Maar voor beleggers geldt ook minder mensen, minder kosten.
Ja, dat is wel zo. Misschien gaat hij inderdaad 10% van het personeel ontslaan. Maar dat zal denk ik zijn om bedrijfskundige redenen. Misschien dat de productieprocessen ook versneld kunnen worden.
Er komt natuurlijk forse concurrentie aan in dat EV, electronic vehicle, elektronisch aangedreven motorenmarkten, automarkten. Dus ja, de andere grote spelers investeerden ook heel fors. En als je nou kijkt naar China, daar zijn net de laatste maatregelen getroffen om de lockdowns wat te versoepelen. Dus en ook op gebied van disrupties van onderdelen enzovoort zien we dat de levertijden bijvoorbeeld wat beginnen af te nemen. Zelfs containerprijzen, het werd vorige uur door Koen Bender ook al genoemd, beginnen wat te dalen. Bovendien heeft de lockdown eigenlijk van China heeft er ook voor gezorgd dat zeg maar de logistiek in de Amerikaanse havens wat beter op gang kwam, doordat er wat een meer geordende stroom kwam. Die bleef soms zelfs wat weg. Daarom hebben ze de achterstanden weg kunnen werken. Dus bijvoorbeeld in de VS beginnen nu juist de toeleveringsproblemen duidelijk te verminderen.
Nou, als dan ook nog inflatie daalt, dan worden we allemaal weer gelukkig.
Dat is ook weer zo'n factor waar we erg onzeker van worden. Ja. En zo valt er altijd wel wat te noemen.
Over onzekerheid en Elon Musk gesproken. Hij is ook niet meer zo zeker. Dat speelt al een tijdje over zijn bot op Twitter. Hè? Het laatste nieuws is toch dat hij op ramkoers ligt om dat bot misschien wel helemaal in te trekken. Daarvan af te zien, omdat hij onvoldoende informatie krijgt om zijn eigen onderzoek te verrichten. Is dat nou een uitweg om in ieder geval heel veel minder te gaan betalen?
Dat denk ik altijd. Ik zal sowieso wel graag een lager bod willen. Dus wat voor Twitter onbespreekbaar is, een gelijke hebben ze.
Maar, een lager bod is onbespreekbaar, maar het bod van Elon Musk komt ver uit boven de huidige waarde van het bedrijf.
Ja, nou ja, goed. Er was ook een andere opstandigheid toen hij bouwt. En dan moet hij dan maar mee zien te dealen. Dat is zijn probleem. Nee, Tesla is zelf ook gehalveerd. En daar wordt Musk natuurlijk zelf ook gewoon zenuwachtig van. En,
omdat hij dat als onderpand deels heeft ingezet.
Precies.
Ja, maar dat is teruggekomen, toch?
Ja, maar het maakt onderdeel uit van het totale pakket. Maar er worden ook brugleningen en hefboomleningen enzovoort door de Amerikaanse zakenbank geboden. En daar heeft Elon Musk ook gesprekken mee. Misschien is hij daar juist nerveus van geworden.
Ja, of hij krijgt vervelende WhatsAppjes van de andere investeerders die met hem meegaan. Hij heeft ook nog wel wat met de toezichthouders te
het
doen.
Het is een blame game, dus hij probeert juridisch onderuit te komen door te verwijten dat zeg maar Twitter geen openheid van zaken geeft over bijvoorbeeld het aantal nep-accounts. Twitter stelt daarentegen dat ze volledig willen meewerken. Dat is trouwens ook heel moeilijk. Hij is inmiddels toegelaten tot de Raad van Commissarissen. Die zou je dan ook nog aan boord krijgen.
Ja, maar
het is nooit saai met hem in ieder geval.
Arend Jan zegt heel goed dat Twitter zijn poot stijf houdt, lager bod. Nou, misschien ooit, maar toch zeker niet op korte termijn. Denk jij dat het toch wat flexibeler is dan dat?
Nou, ik denk dat de lage bod ook voor de board van Twitter niet acceptabel is. Maar ja, ook Twitter is heel volatiel. De vraag is natuurlijk van, komen de nieuwe factoren? Daar moet ik zeggen dat Elon Musk wel degelijk een positieve bijdrage kan leveren met zijn ideeënkracht. Het aantal abonnementen verhogen, specifieke dienstverlening aan bedrijven. Bedrijven die met artificial intelligence, met Twitter-accounts en nadere analyse zeg maar target marketing beter op orde kunnen brengen. Daar zou zeker voor Twitter nog wel een fors potentieel liggen.
Ik denk dat alleen zijn naam al een premie met zich meebrengt.
Ook dat.
Oh. Ja. We gaan naar iets dat voortdurend omhoog lijkt te gaan. Dus niet omlaag, maar de olieprijs. De OPEC-landen hebben vorige week besloten hun productie sneller op te voeren dan was voorzien. In plaats van een verhoging vanaf september draaien de olielanden vanaf volgende maand de kraan al verder open. De krapte op de oliemarkt wordt nauwelijks mee verlicht. Althans, dat is de eerste analyse. Aangezien het er dan uitziet dat de Russische uitvoer sneller zal gaan krimpen. En dan moeten we ook nog zeggen dat al eerder is gebleken. Die verhoging, die al beloofde verhoging, die kan ook niet altijd worden waargemaakt, omdat landen nu eenmaal al aan de maximum capaciteit zitten, te maken hebben met productieproblemen. Dus wat is deze toezegging van de OPEC-landen waard, denk jij?
Dat gaan we wel aan de prijs zien, denk ik. Op dit moment is het grote probleem, iedereen die tankt, die schrikt zich helemaal wezenloos. Het is het grote probleem, inderdaad, die olieprijs stijgt weer, maar ook de dollar is heel sterk. En dus dat heet dan een mooie oldschool beursjargon, dat heet een double whammy, waar je dan in zit. Ja, die is mooi. En,
voor de mensen die het jargon nog niet zo heel erg in huis hebben, in double whammy, dan zit je gewoon echt aan beide kanten verkeerd.
Ja, je wordt gewoon aan twee kanten gemangeld door die dollar en die olieprijs. Weet je, als er iets ingewikkeld is in op de markt, dan is het wel de olieprijs.
Ja, als er ergens
vraag in de aanbod, regeringspolitiek, intriges, et cetera, van invloed is op de prijs, dan is het wel de oliemarkt. In principe is natuurlijk iedere productieuitbreiding is natuurlijk goed voor de prijs, maar die is van zo waanzinnig veel dingen afhankelijk. Dat is heel moeilijk om daar wat over te stellen.
Over accijns bijvoorbeeld, hè? Die politieke inmenging doet er ook wel degelijk toe, Wim.
Ja, en daar heb ik een staartje gezien afgelopen week. En er stond Nederland niet in, maar Duitsland wel. En Duitsland was wereldwijd al een van de duurste. Dus dan mag je de Nederlandse extra accijns nog bij optellen. En dan zitten we echt zo ongeveer op het één na hoogste prijsniveau ter wereld.
Dan staan we een keer boven de Duitsers.
Ingewikkeld métier. Die OPEC komt nu met een toezegging. Toch ook nog even aan jou de vraag. Wat is dat waard?
Nou, ik denk eerlijk gezegd niet zoveel. Het is vooral politiek. En Saoedi-Arabië heeft zeker wel mogelijkheden, maar Irak heeft problemen. Iran is nog steeds van de markt. Libië is niet stabiel. Venezuela kan niet leveren. En Rusland gaat van de markt. Hoewel die natuurlijk wel onderhands deals trachten te sluiten met China en India. Dus dat verlicht de druk van de wereldmarkt wel.
En voor de belegger, wat moet je nu in de gaten houden?
Nou, als je kijkt naar de termijnkoersen van olie, dan is dit hoge prijspeil niet echt handhaafbaar. Maar vanmorgen kwam er weer een rapport uit van bijvoorbeeld een analist van Goldman Sachs. En die voorspelde toch een prijs van per vat van de West Texas Intermediate. Moet je even kijken, het staat op dit moment zo rond 118 van 135 binnen een paar maanden. Dus dan stijgt het nog echt fors door.
Oké, de langere olieprijzen, de futures, die zijn al wel weer beduidend lager.
Ja, dat die, is dan... die futures zijn echt veel lager.
Dus dat is, dat is het enige voordeel. Ja. Ik vind de olie überhaupt geen belegging. Ik vind het handel, het is prijzen. Het is, nee, het is geen asset.
Het kan zijn dat de hogere olieprijzen en benzineprijzen, noem maar op, dat dat toch wel een beetje de groei van de wereldeconomie gaat afremmen. En we weten dat er nu kunstmatige factoren zijn. Natuurlijk de oorlog en het...
Ja, maar dat is natuurlijk sowieso het hele energievraagstuk. Dat is hetzelfde met gas. Die hele energiemarkt staat op zijn kop dit jaar.
Er is wereldwijd eigenlijk geen tekort aan olie en gas. Zelfs niet buiten Rusland. Maar natuurlijk, er moet wel geleverd kunnen worden. En korte termijn factoren bepalen die spotprijs. En ja, ik denk toch dat we naar verduurzaming toe moeten om de afhankelijkheden te verminderen.
Je zou eens iemand van oliehandelaar Vitol moeten uitnodigen, Thomas. Dan sta je hier een uur lang duizelig van hoe dat in elkaar zit.
Ik weet niet of we er tijd voor hebben. De tijd is voor jullie in ieder geval volledig opgebruikt. Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger, Arend Jan Kamp van IEX Media. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
Graag gedaan.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Straks kijk ik naar een nieuw product of dienst onder de noemer geniaal of onzinnig. En ik spreek met een leider van de toekomst. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.